luisteraars, iedereen hier aanwezig. Vandaag gaan we het inderdaad hebben over ons jaarthema. Een eerste, verder verloop, de eerste prediking die eindelijk over ons jaarthema gaat dit jaar. We lezen nog steeds, God is onmisbaar in de strijd. Vandaag gaan we het hebben over het zesde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Efezers. Een beetje licht, ja. Ja, dat is geweldig. We hebben in het najaar van vorig jaar hebben vijf hoofdstukken behandeld. Die behandelen we ook in de huiskringen. En voor degenen die ze gemist hebben, ze zijn nog steeds te beluisteren op de website. Toch wil ik het even kort herhalen wat we gezien hebben, waar Paulus het over heeft gehad in de eerste vijf hoofdstukken. In het begin van zijn brief schrijft Paulus over de grootheid van God en hoe we van bij de grondlegging gezegend zijn met allerlei geestelijke zegen. En daar staat er in Christus, uitverkoren in Christus, van bij de grondlegging. En Paulus heeft het dan over zijn onophoudelijk gebed voor iedereen, ook voor ons. Hij vertelt over hoe alles ons door de genade van God geschonken is. Om niks, gratis, belangeloos heeft God ons genade geschonken, omdat Hij het wilde. Paulus heeft het verder over de eenheid tussen christenen en joden, over de eenheid in de gemeente en de geheimenis die ons daarbij is onthuld. Daarna heeft Paulus het over de grote liefde van Christus voor iedereen van ons, de eenheid en onze verscheidenheid. En dit allemaal, weten we, in Christus, in zijn gemeente. En dat brengt ons alles samen bij een nieuwe wereld, een nieuwe levenswandel voor ieder van ons. Daarna worden ons door Paulus enkele leefregels opgesomd, om vervuld te worden met de Heilige Geest, om in een onderdanige, nederige houding tegenover elkaar, samen met elkaar God te loven en te aanbidden. In hoofdstuk 5 heeft Paulus het over de relatie tussen man en vrouw. Niet onbelangrijk. En in het begin van hoofdstuk 6 heeft Paulus het dan over iets dat voor iedereen zo moeilijk is, over gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid naar de vader en de moeder, maar ook naar God, die onze geestelijke eeuwige vader is. Die gehoorzaamheid, waarbij God geen aanzien des persoons kent. Wie we ook zijn, wat we ook in ons leven gedaan hebben, we mogen en we kunnen altijd naar God toe. Wees bereidwillig, wees dienstbaar en vooral, wees gehoorzaam aan God. En hoe kunnen we nu gehoorzaam blijven aan God? Wel, daarvoor hebben we een wapenrusting nodig. Anders kunnen we niet gehoorzaam blijven aan God. En daarom gaan we een stukje lezen waar dat we het vandaag gaan over hebben. Dat is de brief van Paulus aan de Efezers, hoofdstuk 6, vanaf vers 10. Ja. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. En over de laatste stukken wil ik het dan vandaag speciaal hebben. De gordel van de waarheid om uw heupen. We kunnen ons daarbij enkele vragen stellen. Nu, die wapenrusting, die is niet alleen die gordel. Hè. Er komen nog andere zaken of andere elementen. En er is bijvoorbeeld nog het harnas. Er komt ook nog de sandaal, het schild, de helm, wat ook logisch lijkt, hè, en het zwaard. En dit, zoals Paulus het in het begin schreef, onder voortdurend gebed. Nu zitten hier onder ons wel enkele wiskundigen. En ik ben even teruggegaan naar mijn basiswiskunde. En ik heb ik teken dan een verzameling. Ja, weet wat? Zo'n verzameling. En die verzameling die bevat dan allemaal elementen. Ja. Nu, moet u dat voor ogen stellen. Je hebt een verzameling van gebed. En daarin zitten allemaal elementen. En daarin zit het element waarheid. Of de gordel, daar zit het element schild, zwaard, enzovoort. Sandaal. En wat betekent dat nu? Dat wanneer dat je die elementen alleen zou hebben, dan valt die verzameling uit elkaar. Dus dat is niet goed. Als je nu alleen een gebed zou hebben, dan heb je een lege verzameling. Ja. Dus je moet eigenlijk een verzameling hebben waar dat allemaal die elementen in passen. Al die elementen onder het voortdurend gebed. Ja. Voor diegenen die geen wiskunde gekregen hebben, voilà, die hebben nu de basis van de wiskunde. Okay. Dus alles hoort bij elkaar. Dat wil dus zeggen dat we, als we de wapenrusting aantrekken, dat we die moeten blijven dragen. Ons leven lang onder voortdurend gebed, tot onze strijd gestreden is. Bij God bescherming zoeken, wil ook zeggen dat je hetgeen dat hij u aanbiedt, dat hij dat aanvaardt. Dat is ook bescherming zoeken. Want je kunt, als God u iets aanbiedt, het ergens anders gaan zoeken, dan zoekt de bescherming bij iets anders. Het is zijn offer van wapenschild dat hij ons geeft, dat we moeten aanvaarden en aantrekken. En met deze wapenrusting van God zijn we dan goed verdedigd en kunnen we ook rust vinden. Je begrijpt ook, als je niet goed verdedigd bent, dan kun je die rust niet vinden. Nu gaan we ons daar enkele vragen rond stellen. En zoals het een beetje mijn gewoonte is, misschien is het ook wel een stokpaard, ik weet niet, hè, gaan we daar vier vragen bij stellen. De W, wapenrusting, daar heb ik het al een stuk over gehad. Een andere W zou kunnen zijn het waarom dat we dat niet moeten aantrekken. Een tweede, waartoe? Waarom trekken we dat eindelijk aan? Hè? En dan, waarmee zullen we ons dan bekleden? En de vierde W is dan, wat is die waarheid? Het waarom, het waartoe, het waarmee en wat is die waarheid? Nu laten we even kijken waarom. Waarom schenkt Paulus daar ook zoveel aandacht aan? Zoals we lezen, hebben we geen strijd te voeren tegen mensen. Maar is het een geestelijke strijd. Een strijd in ons hoofd, ik zou bijna zeggen boven ons hoofd. In onze gedachten. En wat gebeurt er? Er is een strijd die ons doet afzien van die gehoorzaamheid aan God. En dat is iets dat door de Satan gebeurt. Door die hemelse vorsten dat er staat. Ja, aangevoerd door Satan. Die probeert ons eindelijk van God weg te trekken. Zodanig dat we niet gehoorzaam zouden zijn. Ongehoorzaam zijn aan God is eindelijk een volledige vernietiging van ons leven. Volledige vernieling. Nu, hoe gaan we dat nu toepassen in ons leven? En ik wil iets vertellen over hetgeen dat ik zelf meegemaakt heb. En hoe dat ik die mensen ontdekt heb die een wapenschild aan hebben, of aangetrokken hebben en degenen die het niet aantrekken. Weet, als je in de kerk een taak hebt, dan, en ik heb het niet over mijn persoonlijke taak, maar iedereen die hier een taak heeft, dan neem je dikwijls wel eens initiatief en je bespreekt dat of je mailt dat met broeders en zussen. En soms gebeurt het dat uw idee of uw initiatief misbegrepen wordt. Ofwel heb je het onvoldoende gecommuniceerd, of wat dan ook. Hè. En dan gaat de ander dat aanpakken en die begrijpt het niet goed. En die gaan aan een derde zuster en broeder of broeder. En die delen dat met elkaar. En dan begint zo een nieuw idee te groeien. Weet je? Een groot misverstand. Er komt teleurstelling. Er komt eindelijk wel een beetje een argwaan. En wat gebeurt er? Soms komt roddel tot stand. Nu, dat is juist wat dat de Satan wil, hè? Want ons het als eenheid uit elkaar trekken. En dan merkte, heb ik zelf ook gemerkt, dat er broeders zijn die daar geen gevolg aan geven, of zusters zijn die daar geen gevolg aan geven, en die zeggen nee. En dat is goed. Dat is goed. Dat we ons niet uit elkaar laten trekken door een gedachte die ons uit elkaar, of die de eenheid in Christus zou kunnen beknotten of zou doen verdwijnen. Er staat in de Bijbel: geef de Satan geen voet. Heb je naaste lief. Blijf elkaar met liefdevolle ogen bekijken. Spreek open met elkaar. Vraag aan elkaar. Blijf elkaar trouw. En blijf vooral gehoorzaam aan God. Leg God je moeilijkheden voor. En bid tot hem. Het tweede dat ik ook ervaren heb, staat in de Bijbel: steel niet. Maar dat doen we toch niet, hè? We hebben elkaar stelen. Nu, telkens een ander benadeelt, eindelijk steelde dat niet. En dat hoeft niet alleen de fiscus te zijn. Hè? We zien genoeg op televisie hoe dat moet, hè? Maar dat gaan we niet doen. Hè? Maar telkens we elkaar een stuk benadelen, dan stelen we van elkaar. Misschien is ons huis wel 2 meter te veel gebouwd buiten het plan. Of misschien is de eindafrekening van het eindjaarsfeest niet goed verlopen. En ze hebben te weinig betaald. Zou dat allemaal kunnen. Laten we dat rechtzetten. Laten we dat gewoon rechtzetten. En laten we met een goed gevoel zijn. Een eerlijk gevoel. Dat typeert ons als gelovigen. Hè? Ik had gisteren, de preek was eigenlijk al een stuk opgemaakt. En ik kom gisteren iemand tegen die zegt: ik heb in mijn zolder verbouwd. En ik heb dat aangegeven aan het kadaster. Ik dacht, allee, moet je niet aangeven aan het kadaster. Hè? Want je doet niks aan u. Ja, zegt ze, ik wil eindelijk gerust slapen. Ik dacht, eindelijk is dit. Hè? Kunnen wij gerust leven? Doen wij wat we moeten doen? Soms niet, maar goed. Ik wil daarom zeggen, trek op tijd die wapenrusting aan. Die wapenrusting die dient om te weerstaan aan de verleiding. En de verleiding dat ons hart zou verdeeld worden en niet volledig aan de Heer zou toebehoren. Dat is wat de Satan wil en dat willen wij niet. Hè. Dus de wapenrusting is zo belangrijk. Een tweede wee, waartoe? Waartoe trekken we nu die wapenrusting aan? We lezen in hoofdstuk 6, vers 3, lezen we: dan zal het u goed gaan en zult u een lang leven hebben op aarde. Is dit niet wat wij toch allemaal willen? Een lang leven op aarde. Onlangs bij de inzegening van Otis had ik het hier ook al over, dat zodat in Psalm 91 staat, God zegt: ik zal je overvloed van dagen geven. Hier op aarde, maar ook in de eeuwigheid. God is onze eeuwige Vader. En we kunnen op weg zijn om beschermd door hem een rijker, dat is niet in geld, hè, een rijker en langer leven op aarde te beleven. Zodanig dat we de gelegenheid krijgen om onze kinderen over die waarheid te vertellen. om onze kinderen in de waarheid op te laten te groeien. Zodanig dat we tijd hebben om onderdanig te worden aan elkaar. Om onze naasten gelijk te behandelen. Een nederige houding te kweken. En om plezier te hebben in ons werk. Al was het voor de Heer, staat er. Kunnen wij nog plezier beleven in alles wat we doen? Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan door Johannes, toen kwam er een stem uit de hemel. De stem van God. En die sprak: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Zo heeft God ieder van ons die hier zit lief. Want hij heeft zijn eigen zoon voor ons, voor ieder van ons gegeven. Hij heeft ons lief. En hij wil ons iets aanreiken. De wapenschild en de gordel, maar een geestelijke wapenrusting om ons een leven te geven dat hij kan leiden en dat hij de wil, ook de kracht heeft om onze wil te beïnvloeden. Hij schenkt ons de beste middelen die voorhanden zijn daarvoor. We zien het in de wereld soms heel steil bergaf gaan. En we weten dat we in de eindtijd leven. Des te meer moeten we ons gaan zorgen maken, niet, maar moeten we er ons bewust van zijn dat we die wapenrusting moeten aantrekken onder voortdurend gebed. En als we dat gaan doen, dan zal God ook in ons vreugde vinden. Waarmee zullen we ons dan bekleden? Waarom? Waartoe? Waarmee? We hebben eindelijk uit onszelf een wapenrusting klaar. Een menselijke uitrusting. Maar deze menselijke uitrusting is niet bestand tegen de listerlijke verleidingen van de duivel. Ze zijn te menselijk en ze zijn te natuurlijk. Het gaat hier over geen strijd tegen mensen, maar het gaat over een geestelijke strijd. Onze eigen waarheid, onze eigen gerechtigheid houdt geen stand. We moeten iets sterkers aandoen. Iets dat door God voorzien is. En voor dat gaan we even terug naar een schriftgedeelte van Jesaja. En in Jesaja 11, ga ik eventjes voorlezen, hoeft dit niet op te zoeken. Jesaja 11. Mijn brief knist er nu van tussen. Jesaja 11. En ik lees eventjes de eerste drie versen voor. Dat heeft betrekking op Jezus. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. En dan staat: de geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en van verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Nu, als dat is wat dat op Jezus rust, en Jezus is ons grote voorbeeld, dan zou dit ook voor ons van toepassing kunnen zijn. Als dit op Jezus is neergelegd, gerechtigheid staat er dan in vers 5, ook over Jezus. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dus wat Paulus schrijft, was eigenlijk al lang geleden voorzegd. Gerechtigheid en trouw, die zijn gegeven aan diegenen die echt geloven, die Christus tot voorbeeld hebben, die geloven en die wedergeboren zijn en die vergeving ontvangen hebben. Een ongelovige die blijft zijn eigen menselijke uitrusting dragen en die denkt dat hij daarmee voldoende is. Die zoekt zijn eigen beschutting en bescherming. En als gelovigen Beste zusters en broeders, willen we ons omgorden met die waarheid. Met het geloof in die waarheid. Nu, dat brengt ons bij de vraag, wat is dan die waarheid? Nu in de tijd, we zien hier, ja, dat gaat een Romeins soldaat worden, hè. Dat moet nog wel aan gesleuteld worden. Maar in de tijd van Paulus was iedereen op de hoogte van de kledij van een Romeins soldaat. En daarom wordt het voorbeeld van de Romeins soldaat ook gebruikt. Iedereen was ermee vertrouwd. En toen dat Paulus in de gevangenis zat, had hij meer dan tijd genoeg om zo'n Romeins soldaat te bestuderen. En het begint dat een Romeins soldaat eigenlijk een onderkleed aan heeft. Een lang kleed. En er zitten hier genoeg vrouwen die dat kunnen beamen. Hoe leuk het aanvoelt om een lang kleed te dragen, maar hoe het u in bewegingsvrijheid beperkt. Ja, en als je daar wat snel mee stapt, dan struikelde. Ja. Oké, dit gedachtegang eventjes vasthouden voor straks. En wat gebeurde er dan? Mijn soldaat had ook zo lang kleed aan. En wat gebeurde dan? Het werd opgetrokken. Er werd een gordel aan gedaan, zodanig dat je meer bewegingsvrijheid hebt. Hier hebben we alleen het onderstuk getekend. Hè? Goed. En wat dan ook, als je dus die gordel aan hebt, mannen weten dat ook, hè, dan rust dat eindelijk op je heupen. Nu, die heupen is ook wel belangrijk, want de heupen zijn de sterkste gewrichten van ons lichaam. Niet daarom rust ook de waarheid op uw heupen. Ja. De waarheid, Gods woord is de waarheid. Laten we daar niet over discussiëren. Gods woord is waarheid. Gerechtigheid en trouw van God zijn waarheid. En als we dit aanvaarden, dan volgt daar een relatie uit. Onze verbondenheid met God, gebed, aanbidding, eerbied, ontzag, de zaken die ik daar juist op gesomd heb. Gods woord is waarheid, zowel in ons denken als in ons handelen. Zo wordt ons denken en ons handelen bepaald door Gods waarheid. En de waarheid die Paulus hier voor ogen heeft, is dezelfde waarheid als degene die vandaag nog geldt. En ik wil het eventjes opsommen, maar eindelijk zou iedereen van ons die waarheid moeten kennen en meedragen en altijd bestemd zijn en overal meedragen, zelfs onder de douche. Dan nog. Ten eerste, er is maar één God en we worden opgeroepen om die God te aanbidden en te eren. Ten tweede, wij zien God in de schepping. We weten dat God het heelal, de aarde, al wat op de aarde leeft en de mens geschapen heeft. Ten derde, zien we dat de mens God de rug toekeert. Hij wordt ongehoorzaam. Hij wordt zondig en heeft geen persoonlijke relatie meer met God. Ten vierde, God sluit een verbond met zijn volk, met Abraham. En toch zien we dat het de mens niet lukt om de relatie met God uit eigen kracht te herstellen. En wat volgt er dan? God sluit een nieuw verbond en laat op die manier zijn licht schijnen over de mensheid. Jezus wordt de brug, de enige weg voor de mens om tot God terug te keren. En Jezus keert terug naar zijn Vader. Hij geeft ons de Heilige Geest. En opnieuw zien we dat het moeilijk is om die brug over te steken. Maar Jezus komt terug. En in die verwachtingstijd leven we nu. Dat we Jezus mogen verwachten. Jezus zei van zichzelf dat hij de weg, Guido heeft dat juist al gezegd, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Zo schrijft Jezus van zichzelf. En de waarheid zal ons vrijmaken en niets zal ons nog belemmen. In het evangelie van Johannes lezen we verder dat Jezus zegt, als je in mij blijft, zul je waarlijk discipelen van mij zijn en jij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. We gaan ons omgorden met die waarheid die we verstaan en we hebben, zal ik maar zeggen, de vrijheid in Christus. Het gaat hier dus over ons denken. Het woord van God en onze levenswandel. Als we leven of wandelen in de leugen, in ongehoorzaamheid aan God, in ongeloof, dan betekent dit dat je de waarheid negeert. En als je de waarheid negeert, dan doe je die gordel van de waarheid niet aan en dan struikel en val je. De Satan wil niet liever, hè? Dan wij struikelen. Voor ons gelovigen is de waarheid essentieel in gans ons leven. Laten we ons daarmee dan ook omgorden. En zorgen dat we bij de juiste persoon beschutting en bescherming zoeken. Laten we, indien het nog niet gebeurd is, onze oude menselijke eigen uitrusting uitdoen en Gods kwaliteitsvolle wapenrusting aantrekken. Onder voortdurend gebed en aanbidding aan God. Op die manier creëren we een sterke relatie met God. En gaan we een levenshouding aantrekken die God wil. Er staat, juist gelezen, wees krachtig in de Heer. Sommige vertalingen staat, stelt u op. Er staat niet, ga nu zitten. Nee, stelt u op. Neem een actieve houding van waakzaamheid aan. Als een goed soldaat in het leger van de Heer. Ik heb het hier nog nooit gehad over aanvallen. Dat we onze wapenrusting moeten aantrekken om aan te vallen. Nee, er staat duidelijk om stand te houden, om ons te verdedigen. De overwinning is door Jezus behaald aan het kruis van Golgotha. Maar men zal in de maatschappij ons steeds willen doen twijfelen aan al de waarheden die we daar juist hebben opgesomd. Ik geef u enkele voorbeelden van hoe dat gaat. Sommigen zeggen, maar er is daar toch geen God? Toch wel. Of, God is streng, zeggen ze dan. Hij gunt je geen enkel pleziertje. Je mag van niks genieten. Toch wel. Of men zegt, God vindt alles goed. Je hoeft niet bang te zijn om veroordeeld te worden. Nee. Of er worden leugens in omloop gebracht die ons doen twijfelen. En die zeggen, ja, maar ik ben eindelijk al zo slecht. Ik kan voor God niets meer betekenen. Ik kan mij niet dienstbaar opstellen voor God. Toch wel. Of men zegt, ja, maar eindelijk waarom laat God dit alles toe in de wereld? Of waarom wordt mijn gebed niet verhoord? Zaken die ons soms aan het twijfelen kunnen brengen, doen brengen. Hè? Mensen, wees standvastig. Houd stand, trek de wapenrusting aan. Zoek bescherming. Soms, er is een verschil tussen beproeving en verleiding. Ik heb dat voor mijn eigen zoon een keer, hoe moet ik dat uit elkaar houden? BE is van beproeving. Ja. Dus dat kan God zijn die ons op de proef stelt. Verleiding, ver, dat komt van de Satan. Dat wil ons ver van God houden. Ja. Dus al wat dat daar tegen die waarheden ingaat, verleiding. Nu, het is altijd niet even duidelijk hoor, ik geef dat eerlijk toe. Maar elke dag worden we met listen en verleidingen geconfronteerd. Ieder van ons. En soms lukt het ons om die wapenrusting op tijd aan te doen. Soms zijn we te laat en trappen we in de val. Gebeurt iedereen. Maar net zoals Jezus in de woestijn kunnen we terugvallen op Gods woord, op de waarheid. En zeggen, in Gods woord staat geschreven. We kunnen ons nu allemaal, ieder persoonlijk de vraag stellen, voor welke verleiding wij zelf vatbaar zijn. Hoe kunnen we deze verleiding dit jaar voorkomen? Hoe kunnen we de verleiding van het koop van dit jaar weerstaan? Twee zaken zijn daarin heel belangrijk. Bijbellezen en gebed. Deze twee vormen een deel van onze weerstand. Om dicht bij God en de waarheid te blijven. En de strijd aan te gaan. Ons te beschermen. Stand te houden. Beste zusters en broeders, luisteraars. Wees door al deze woorden die ik vandaag gesproken heb niet ontmoedigd. Maar integendeel. Juist bemoedigd en aangevuurd om de wapenrusting Gods aan te trekken. En wees in eenheid met elkaar, als leger van de Heer, standvastig in uw geloof. In de eenheid in Christus. Amen.